rouwdienst. We vinden het ook bijzonder fijn dat een schoondochter van de gestorven broeder Breunis van Dijk in Canada mee kan luisteren door de kerktelefoon. Ik lees aan het begin van deze samenkomst de rouwannonce. Op zijn dag heeft de Heere voor ons onverwacht, in de zekerheid des geloofs, toch tot zich genomen onze geliefde vader, schoonvader, groot- en overgrootvader Breunis van Dijk. Sinds 15 oktober 2005 weduwnaar van Margaretha Simons. Geboren op 11 juli 1921, gestorven op 4 juni 2006. En dan volgt de ondertekening door de kinderen, de kleine en de achterkleinkinderen. En bovenaan de rouwbrief staat een tekst uit Psalm 39, het 8e vers. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Zullen we eerst een zegen vragen over ons samen zijn. Lieve Heere, wij zijn in dit kerkgebouw bijeen om afscheid te nemen van onze gestorven broeder Breunis van Dijk. Op de eerste Pinksterdag hebt gij hem in zijn slaap zo plotseling weggenomen. En nu moesten de kinderen en de kleinkinderen afscheid nemen van vader en opa, al zo snel na het heengaan van zijn vrouw. Heren, wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat gij, o God, hem gunsten wilt bewijzen? En wat is de mens als het om kracht en sterkte gaat? Wij moeten allen vergaan, Heren. En dat heeft te maken met onze zonde. O, dat is wat. Om dan te moeten verschijnen voor de levende God, die rechtvaardig oordeelt. Dat wij toch ook in het heden der genade mochten weten dat we een borg voor onze ziel nodig hebben en dat ook zoeken. Wij bidden u, Heren, om het licht van uw woord. Wij mogen in deze samenkomst ook afscheid nemen in het licht van het evangelie, dat Breunis van Dijk door genade mocht geloven en door leven als u het gaf. En dat is een zegen. Want dan is sterven erven voor alle die uw kinderen zijn. Gedenk de kinderen, Heren, zegen de kleinkinderen en het verdere geslacht. We bidden ook voor haar die in Canada meeluistert. Wat fijn dat het zo kan. Wil ook haar uw genade geven, hoewel op afstand, toch ook dichtbij. Ondersteun uw knecht, Heren, in de bediening van uw woord. En geef ons de troost zoals de schrift erover spreekt. En breek af wat we moeten missen. Bekeer ons als wij onbekeerd zijn. En versterk uw eigen werk in het leven van uw volk en kinderen. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. Ik lees de psalm waaruit een tekstvers is afgedrukt op de rouwbrief, psalm 39, uit het woord des Heren. Psalm 39 lezen we in deze rouwsamenkomst. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jeduten. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plagen van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en niet meer ben. Tot zover de lezing van Gods woord. En we willen in deze rouwdienst samen stilstaan bij het 8e vers uit het gelezen psalmwoord. Psalm 39 vers 8. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Geliefde familie, aanwezigen, kerktelefoonluisteraars. En ook onze zuster in Canada met haar familie. Wij moeten bijeenkomen in dit kerkgebouw om afscheid te nemen van Breuders van Dijk. 84 jaar oud is hij op de eerste Pinksterdag plotseling in zijn slaap weggenomen. Het was niet dat hij moeite had met zijn gezondheid, al waren er wel klachten, want er was nog een reis gepland in de week die aanstaande was. En daar, dat neem je je niet voor als je denkt, ik haal het niet meer. Onze broeder, ik heb hem leren kennen sinds het overlijden van zijn vrouw in oktober, was een tere, godvrezende man. Die in de stilte van de binnenkamer en ook in het openbare leven daarna eenvoudig en stil, met overtuiging en met schroom, want wie zijn we zelf voor de Heere, getuigenis mocht geven van Gods goedheid. En als de Heere het gaf, dan mocht hij ook zeggen dat hij daar zelf wat van kende bevindelijk. Dat was weldadig om zo met hem te spreken. Het was niet een man van veel woorden, maar in de veelheid van de woorden zit het niet. Het gaat om de diepte van de woorden. En daar kende hij door genade iets van. Diepte die wordt aangebracht door het werk van Gods geest, als wij moeten inleven dat wij uit Adam zijn zelf en dat wij de eeuwige dood hebben verdiend, maar dat de Heere zulke nauw in ontferming accepteert. En daar mocht hij iets van verstaan. En daarom is denk ik de psalm die gekozen is voor deze rouwbrief ook typerend voor onze broeder. En vooral ook typerend voor het werk van de Heilige Geest met het woord. We hebben die psalm ook gezongen toen hij gestorven was in de kerk. En we zullen hem zondag weer zingen als de familie de rouw in de kerk brengt. Een kort ogenblik willen we onder inwachting van de zegen des Heren spreken over deze psalm. Psalm 39, de dichter klaagt. De dichter, een levend kind van God, die heeft te kampen met plaag op plaag. Strijd brengt dat met zich mee. Als je verdriet moet incasseren, als het leven blijkt een strijd te zijn, kom ik er nog weer bovenuit? Dat is nog de vraag bij het ingaan van de psalm. Maar nochtans mag hij met de worsteling van zijn leven voor Gods aangezicht verschijnen. Wat kunnen er een noden in het leven zijn? Wat heeft broeder Breunus van Dijk ook het sterven van zijn vrouw gebillijkt, omdat het Gods leiding was, maar ook doorleefd wat eenzaamheid betreft, dat dat nooit meer terugkwam. Hij zei tegen mij, de laatste keer dat ik hem bezocht, ik wens mijn vrouw niet terug. Ik wil van de Heere geen kwaad woord spreken in zijn leiding. Maar dat gezegd hebbende, is de eenzaamheid moeilijker dan ik ooit verwacht had. En dat terwijl hij toch dicht bij zijn kinderen en kleinkinderen woonde. De achtergrond en de inhoud van Psalm 39 is ook een stuk moeite. De noden van ziekte en zorg. De noden van onbegrepen wegen van de Heere, waarin het uitzicht op de Heere ontbreekt. En dan kun je te doen hebben met de toekomst. Ja, dan kun je zelfs te doen hebben met de Heere zelf. En dan is het wonderlijke in Psalm 39... dat de dichter nou niet gaat redeneren over God. Dat ligt ons van nature heel bijzonder. Maar dat hij gaat vluchten tot God. Want als hij dat niet doet, in het begin van de psalm zwijgt hij, dan wordt zijn hart heter in zijn binnenste, een vuur ontbrandt in mijn overdenking. En als je daar niet voor oppast, dan kan de duivel daar lelijk mee op de loop gaan. Maar hij komt door de leiding van de Heilige Geest uiteindelijk tot zichzelf, tot de Heere. Want hij moet inleven en hij gaat verstaan dat die nood in zijn leven nou eigen schuld is. Kijk, we kunnen een hele hoop dingen die ons overkomen als grote vraagtekens plaatsen voor het aangezicht van de Heere. Heere, waarom laat u dat toe en ik begrijp uw weg niet? En naar God eigenlijk beschuldigen. Daar neigt de dichter in het begin toe. Niets menselijks is ook Gods kind vreemd. Maar in het verloop van de psalm en onder leiding van de Heilige Geest vallen de woorden overtredingen, vers 9, en ongerechtigheid, vers 12. Hij voelt zich niet alleen een nietige voor God, maar de Heere leert hem dat hij een schuldige voor God is. Verstaan wij dat? Zoals we hier zitten. Kijk, we kunnen wel spreken en redeneren over de ellende, maar de Heere leidt zijn volk in de beleving. Werd het al beleving? Dan buk ik onder de Heere. En dan heb ik iets van die verloren zoon, die al lang wist dat zijn vader goed was, maar hij kwam nog niet in de beleving van de ellende. En daarom ging hij hier naartoe en ging hij daar naartoe, en op plaats kwam hij bij de zwijnen terecht. En toen pas realiseerde hij zich Gods goedheid, vaders goedheid waar hij tegen gezondigd had. En dan komt die prachtige schuldbelijdenis. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen mijn vader zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En opstaande ging hij. Kijk, dat kon David in Psalm 39 nog niet zeggen. Maar dezelfde geestelijke lijnen liggen hier. Als zonde en ellende niet maar beschouwing blijft, maar beleving wordt, dan staan we op. En dan vluchten we naar die God tegen wie we gezondigd hebben, van wie we zijn afgevallen. En dan klinkt het, wat verwacht ik, o Heere? Wat zou ik ooit nog kunnen verwachten? Eigenlijk is dat een open vraag. Als we naar onszelf blijven kijken en naar onze mogelijkheden en naar onze kwaliteit. Wat verwacht ik, Heere? En dan gaat het niet eens om de leniging van de nood. Dan gaat het er helemaal niet om makkelijk door het leven te kunnen komen. Maar dan gaat het erom dat een mens iets heeft waarmee hij nou kan leven en sterven. Als die vraag de vraag van ons hart wordt. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Dan komen we ermee voor Gods aangezicht. Dan wordt God God. En dan wordt genade genade. En dan wordt zonde zonde. En dan wordt schuld schuld. En dan kom ik open te liggen voor de Heere. Onze broeder Van Dijk die had daar kennis van. Geloofskennis. En hij heeft me verteld dat het gaandeweg in zijn leven ook verdiept is geworden. Zeker als de Heere zijn werk begint, dan maakt de Heere dat ook af. En dan komen de dingen dieper te liggen. Dan raken we meer kwijt van onszelf en van die eerste Adam. En dan gaan we meer zien in die tweede Adam, die Heere Jezus Christus. En dan komen de dingen ook vaster te liggen, buiten onszelf, in de Heere. Dan zet de Heere zijn volk er buiten. En zo zet de Heere zijn volk erin. En of je nou een schuchtere bent of een bekommerde of een bevestigde in de genade. Als je dan daaruit mag spreken uit die tere omgang. Voor het aangezicht van de Heere. Dan hoor je iets van de echtheid van de genade. En dat vond ik altijd het fijne in het spreken van onze ontslapen broeder. En nu, wat verwacht ik, o Heer? Kijk, als u luistert naar dat eerste stukje van de tekst, dan is die dichter die zo'n moeitevol leven heeft al voor Gods aangezicht. Net als die verloren zoon in het Nieuwe Testament. En opstaande ging hij naar zijn vader. En vluchtte tot voor het aangezicht van zijn vader. Als zonde alleen maar in de beschouwing blijft, of in de beredenering, dan komen we niet in beweging. Maar als de Heilige Geest ons eraan ontdekt en we krijgen er een stuk beleving bij, dan vluchten we tot de Heer. En zo was het met die verloren zoon. En zo was het met David in Psalm 39, als een verloren zoon in het Oude Testament. En nu, wat verwacht ik, Heer? En dan hoeft hij geen uitkomst te hebben voor de omstandigheden die hij niet kan plaatsen. Maar dan moet hij iets hebben om mee te kunnen leven. Om voor God te kunnen bestaan. Om met de Heere in het reine te komen. Ook na ontvangen genade opnieuw. Dan is er hier iemand aan het woord die aan zichzelf ontdekt is. En die het nodig heeft dat de Heere er aan te pas komt. De Heere staat, zo staat het niet op de rouwbrief, maar zo staat het wel in het oorspronkelijk. Heere met 5 hoofdletters. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Dat is de God des verbonds en des eeds. Prachtige naam. Dat is de Heere die van eeuwigheid af op zondaren heeft gerekend. Dat is de Heere die de God en de Vader van de Heer Jezus Christus is. En nu, wat verwacht ik, o Heere? O, als een mens, als een arme zondaar, bij die God mag komen. Dat is zo groot en dat is zo rijk. O, dan moet hij inleven dat hij er zelf ook nog weer helemaal buiten gezet wordt. Als die verloren zoon zijn schuldbelijdenis onderweg heeft gerepeteerd, als ik bij mijn vader kom, dan zal ik tegen mijn vader zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En als die dan in de gelijkenis van Christus bij zijn vader komt, wat gebeurt er dan eerst? Nee, dan kan hij niet eerst zijn schuldbelijdenis uitspreken. Maar dan ziet zijn vader de verloren zoon het eerst. En dan kust die vader die jongen, waar die je maar kussen kan. Kijk, dat is nou het geheim. De kus der liefde van de mond van de Heer als eerste. En omdat die kus der liefde er al was, ook toen die jongen van huis wegvluchtte met het hoofd in de wind, daarom ontstaat op Gods tijd die schuldbelijdenis. En komt hij terug, vlucht hij terug door de trekkracht van Gods Heilige Geest. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Daar ligt het geheim. Heere met 5 hoofdletters, de God die trouw houdt en wel doet aan iemand die alles verzondigt. Het was fijn om daar met broeder Van Dijk over te spreken. Het werk van de Heere was eenvoudig en oprecht in zijn leven. O, zeker, hij zal ook zijn zonde hebben gehad. We moeten van genade leven, ook na ontvangen genade. We hebben steeds ook weer nodig dat de Heere de eerste is in zijn vergeving. Maar als dat waar is wat hier staat, dan is het goed, van God uitgezien. En dan komt het goed. Ook voor iemand die deze belijdenis mag uitzeggen. En nu, wat verwacht ik, O Heere. En daar gaat de dichter in Psalm 39 veel dieper dan pessimist. Zondekennis, dat gaat veel dieper dan pessimisme. Dat is geen wanhoop, maar dat is de weg tot het kruis. En dan gaat de dichter in deze belijdenis ook veel verder dan optimisme. Want dan blijf je alleen maar in de mens steken. Dan komt hij ermee bij de Heere uit. Ik zei het al, eigenlijk is het een afgebroken vraag. En nu wat verwacht ik, o Heere? Het is een vraag zonder antwoord. Dat moet God geven. Maar het is een vraag niet zonder adres. O Heere. En daardoor wordt zijn vraag een gebed. En dat gebed heeft een adres. En dat adres is niemand anders dan de levende Heere, van wie we afgevallen zijn en tegen wie we gezondigd hebben, maar die zijn oor neigt. En mij redt keer op keer. Kijk, en dan vlucht David, die grote koning, met zijn zonde en zijn schuld, met zijn kleinheid en zijn geringheid, tot die Heere. Zo houdt de Heere zijn volk klein. En die zoekende vraag, die is nu bepalend voor zijn zoekende levenshouding. Denk weer aan die verloren zoon. Die zoekt die vader. Die is al lang door die vader gevonden. Die is altijd kind gebleven. En daarom komt hij uiteindelijk weer tot de gemeenschap. De zoekende vraag van broeder Breunus van Dijk. Dat is geen onzekerheid, maar dat is gevonden zijn door de Heere. En daarom zoeken naar de Heere in de afhankelijkheid en de aangebondenheid. En ook komen tot het vinden van de Heere. In de ontmoeting die we hebben gehad, vroeg ik of er, als de Heere een plotseling weg zou nemen, of er dan ook zekerheid mocht zijn van het geloof. En zekerheid voor de eeuwige toekomst. Hij schroomde om dat te zeggen. En dat kan ik zo goed begrijpen. Wie zijn we toch? We moeten een goede gronden hebben om dat echt te kunnen zeggen. Maar hij zei er wel bij, van Gods kant ligt het zeker. Van mijn kant, ach, wie ben ik? Nou, en dat is nou precies de tekst. En nu wat verwacht ik, o Heere? En dan komt er nog wat. Mijn hope, die is op u. Kijk, als een mens dat nou mag zeggen, dan is hij zichzelf kwijtgeraakt aan de Heere. Dan heeft hij zich helemaal ontledigd. Dan ligt hij voor Gods rekening in een totale overgave. En dan mag hij in die weg ondervinden dat die hoop van God uit geen ijs van één nacht is waar je doorheen zakt. Daar kun je niet op staan. Maar die rotsvaste zekerheid van Gods genade voor een arme zondaar. Van Gods verkiezende liefde. Dan ligt het vast in het welbehagen van de Heer. En ja, dat is de zekerheid van het geloof. Dat geeft ook de blijdschap van het geloof. Hè? Dat vastheid van het welbehagen des Heeren. En dat maakt de mens dan niet lui, om het nou zomaar te zeggen, van alles is goed en alles komt goed. Nee, dat maakt de mens nou juist verantwoordelijk voor de roeping die van de Heeren in zijn leven komt. En werkzaam met de belofte van de Heer. Mijn hope die is van prachtig als je dat mag zeggen. Hoop, wat buiten je ligt, wat in Christus volbrachte werk waarheid is, van God uit voor een zondaar, voor al Gods volk, de grote en de kleine, op u gevestigd zijn. Als een rots in de branding, de eeuwen verstrijken, de tijden veranderen. We leven niet meer in de tijd van Psalm 39. Maar de rots is gebleven. De golven van het leven slaan erover. Wat dat betreft is ook broeder Van Dijk het niet bespaard gebleven. Maar als de geest nu leidt in de kloven der steenrotsen, zoals de bruid in het hooglied zo prachtig bezingt, dan is die daar veilig. Als een duive, als Gods beminde, teer in zichzelf. Maar die rots is krachtig, dat is die hoop. Dat is die hoop, mijn hoop is op u. En als de golven er dan overheen slaan van het leven buiten het verloren paradijs, dan houdt de Heer zijn hand voor de kloof. Een doorboorde hand, waarmee hij het geheim openbaart, dat hij veilig schuilt bij God. En dan juist in de golven van het leven die over ons kunnen gaan, mag het geloof geoefend worden om ons te sterker vast te klemmen in de oefening van het geloof aan de rotssteen. Mijn hoop die is op u. En naar de mate we dat mogen doen, gaat de vastheid van de rots, die onwankelbaarheid in Gods verkiezende liefde, over in het leven van zo'n arme zondaar. En daarom kan er ook staan, mijn hoop is op u. Dat is de toe-eigening van het geloof. Het mijnen van het geloof. Prachtig. En dan gaat dat eeuwige werk van die levende God over in het hart en het leven van een arme zondaar. Als broeder Van Dijk sprak over het geloof, dan kwam hij zelf niet in het middelpunt te staan. Als broeder Van Dijk sprak uit de omgang met de Heere, dan leunde hij op de zondaarsliefde van de Vader, op het verlossingswerk van die lieve borg en op het toepassende werk van Gods Heilige Geest. Kijk, dat is nou eigenlijk de tekst in 2006. Mijn hope, die is op u. En die hoop in de tekst, dat is geen misschientje, er staat wel eens in de rouwadvertentie, in de hopen des eeuwige levens. Dat is een prachtige uitdrukking, bijbels, maar dat is geen misschientje. Dat is, in de wereld is hoop misschien. Maar in de Bijbel is hoop zekerheid. In de hopen des eeuwigen levens. Daar leefde onze broeder, jullie vader en opa uit Breunes van Dijk. En toen nam de Heere hem weg. Zomaar in zijn middagslaapje. Voelde hij zich niet goed? Ging hij daarom in zijn typerende houding op de bank liggen in de kamer waar hij woonde? Wie zal het zeggen? Het is ook niet zo belangrijk. Het was Gods tijd. Vrij snel na het heengaan van zijn vrouw. Zonder afscheid te hoeven nemen van kinderen en kleinkinderen en andere familieleden die hem lief waren. Mocht hij ontslapen in de Heere. En dat is ontwaken bij de Heere. Samen met zijn vrouw. Nee, niet meer als man en vrouw, maar als kinderen Gods. Rond de troon van het Lam. Zo nemen we afscheid van dit geslacht dat de Pnielkerk van harte lief had. Vanwege de erfenis ontvangen onder leiding van de Heere. Mijn hope is op u, Heere. Uw kinderen, kleinkinderen en alle die met ons samengekomen zijn of meeluisteren door de kerktelefoon of zelfs in Canada, kennen we dat nou? Kunnen we dat nou uit de beleving zeggen? Heere, ik heb tegen u gezondigd. Heere, als u op uw recht gaat staan, mag u uw handen van mij aftrekken. En dan is het voor eeuwig verloren. Als dat echt doorleefd wordt, geliefde, dan blijven we niet zitten waar we zitten. Maar dan vluchten we met de tekst tot die God. En nu, wat verwacht ik, o Heere, want het moet van u komen. Het is bij u. U wilt het ook aan mij geven. Ik heb geen recht. Maar ik mag een appel doen door genade. Op uw belofte. Die verloren zoon, die zei toen de vader hem gekust had, zijn schuldbelijdenis vanuit zijn hart. Maak me maar een van uw knechten. Ik ben niet meer waard uw kind te zijn. Wat, zei de vader? Mijn kind is terug. Hij was verloren, hij is gevonden. Hij was dood, hij is levend. Nu is het tijd voor het feest. Dat is nou het werk van de Heer. Die zet zijn volk er buiten. En dat blijft een diepe besef. Opdat hij zelf de eer ontvangt. Geliefden, als de Heere u er straks buiten moet zetten, in het eeuwige oordeel, dan kunt u nooit God de schuld geven. Dan kunt u zich nooit beroepen op uw goede werken om toch binnen te gaan. Dan is het geheb niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Bekeert u, voordat het eeuwig te laat is. Hoe moet dat? Vraag dat maar aan de Heer. Als dat echt een vraag van uw ziel is, het kan ook een vraag zijn van het zal zomaar niet gaan, dat je in de beschouwing gewoon overgaat tot de wereldse gang van zaken. Dat kun je ook kerkelijk doen. Maar als dat echt een vraag van uw ziel is, Heere, hoe doe je dat bekeren? En nu wat verwacht ik, o Heere? Dan zal de Heere u zeggen hoe dat gaat. En hoe dat moet. En hoe dat kan. En hoe dat zal gaan. Kinderen van God, kleinen en groten in de genade. Wat rijk als we daar iets van mogen kennen. Dat de Heere ons te sterk is geworden. En dat we achter de Heere mogen volgen. In deze tijd. Voordat Hij komt. Laten we dan goed ons best doen in de taak die de Heere ons heeft opgelegd. Maar vanuit deze belijdenis. Op deze rouwbrief. En nu wat verwacht ik, o Heere. Mijn hope die is op U. Dan mogen we zo onze tijd uitdienen. Totdat het tijd is op Gods kalender voor ons sterven. En dan vallen we wel uit elkaar als man en vrouw. Dan moeten we wel onze vader missen. En ook het ouderlijke huis gaat missen in de familie van Dijk. Maar dan vallen we God niet uit handen. Want de Heere houdt getrouw zijn woord. Hij maakt af wat hij begonnen is. Wel gelukzalig als u dat mag verstaan. Als u daaruit mag leven, tot eer van God, tot eer van de Verlosser, die als Hij een goed werk begonnen is in uw leven, dat af zal maken tot op de jongste dag, tot eer van de Heilige Geest, die ons afneemt wat we moeten missen, maar die ons nooit afneemt wat we niet kunnen missen. Een borg voor ons hart en leven, voor tijd en eeuwigheid. Amen. Mag ik u voorgaan in dankgebed? In de stilte van dit moment, Heere, waarin we afscheid nemen van onze gestorven broeder, mogen wij u erkennen voor uw woord. En dat we mochten weten dat onze broeder daar stil uit leefde. Dat u dat eeuwenoude woord had toegepast aan zijn hart. Dat hij daar samen met zijn vrouw eenvoudig en oprecht uit mocht leven en van mocht spreken. En ook de vrijmoedigheid had om te getuigen in voorkomende omstandigheden. Bang om zich te veel toe te eigenen. Maar toch vertrouwend op uw woord en getuigenis. Waar hij geen letter van af wilde doen. Dat hebben we niet van onszelf, Heere. Dat is uw genade. En dat is groot. Want dan leven we hier op aarde als een toevluchtnemend kind van God. En als u ons dan aflost, dan mogen we thuiskomen in de vreugde en in de vrede van het vaderhuis. broeder en zuster van Dijk, binnen 8 maanden allebei gestorven. Voor de kinderen is dat heel wat. En voor de kleinkinderen. We dragen ze aan u op, hier in Nederland en in Canada. En we zijn dankbaar dat de zoon uit Canada en 2 kleinkinderen uit Canada hier kunnen zijn en bij ons kunnen zijn in deze periode van afscheid nemen en begrafenis. En we bidden ook voor de andere familieleden. Als we terugzien, dan is er al heel wat gepasseerd in de familie in de achterliggende maanden. Heere, ontfermt u zich. En dat we toch mogen weten dat we een borg moeten hebben voor onze ziel. Zal het goed zijn voor tijd en eeuwigheid. En dat dat ook kan van u uit. Nooit van ons uit. Maar wel van u uit. Want uw beloftenissen zijn waarachtig en getrouw. Heere, geef ons dat huiswerk mee. In de oefening van het geloof. Om daarop te leren steunen. En nu wat verwacht ik, o Heere. Mijn hope die is op u. Dan komt de mens niet om. Maar dan komt de mens goed uit. Dan krijgt de verloren zoon een nieuw kleed aan. Nieuw testamentisch zouden we mogen zeggen. Het witte gewaad. Gewassen in het kostbare rood van het bloed van het lam. Als een teken dat ze als een verloste mogen ingaan in de vreugde van de Heere. Heere, bekeer ons als wij onbekeerd zijn. Wil ons vanuit uw recht en genade aanpakken als wij onbekeerd voortleven. En alle die u mogen vrezen, Heere, de kleinen en de groten, wilt u versterking geven van wat u hebt gewerkt. We mogen u danken voor wat onze broeder voor de kerk ter plaatse heeft betekend, in zijn meeleven, in zijn gebed, in zijn kerkbezoek. Heere, ga met de kinderen verder en de kleinkinderen. En wil ons allen gedenken, u ter eer en ons tot zaligheid. Als wij nu naar de begraafplaats gaan, wilt ge dan ook meegaan, Heere, om dat moeilijke werk te verrichten. Onze ogen zijn op u. Geef dat door uw genade. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Om Jezus wil. Amen. Ik geef nu de leiding weer over aan de begrafenisondernemer.
zegt mooi vroeg mee. Ja. Maakt niet uit, want ik vond het toch zijn mooi vroeg.
Thanks for being your host. Thank you.
Oh, yeah. We have to go upset.
Yeah.